Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het eerste deel van een reeks van drie met als thema Einde van je roeping. Deze reeks gaat over vragen als: hoe kan het dat een roeping soms zomaar ruw een einde krijgt? Is een roeping voor het leven? Kun je ook een nieuwe, andere roeping krijgen? Dit eerste deel gaat over doodlopende wegen. De roeping van Agneta was zo mooi begonnen, luister maar. Agneta wil dokter worden. Ze droomt er al van jongs af aan van. Ze zet voor haar roeping dan ook alles opzij. Op de middelbare school komt het niet echt aanwaaien, maar het lukt. Als ze wordt ingeloot voor de studie medicijnen, ervaart ze dat als een gebedsverhoring. Ze is een veelbelovende student. In de Bijbel lopen bijzondere roepingen, soms menselijk gesproken, naar af. Een bekend voorbeeld is het levenseinde van Johannes. We lezen daarover Matteüs 11, vers 1 tot 19 in de herziene Statenvertaling. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen. Hij at niet en hij dronk niet. En ze zeggen: hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk. En ze zeggen: zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen.
De Bijbelstudie heeft als titel Vertwijfeling. De kerntekst is vers 2 en 3. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Hij moet meer worden, maar ik minder, Johannes 3 vers 30. Dat is wat Johannes begrijpt van de komst van de Messias. Een heldere voorstelling van zijn eigen taak en die van de zaligmaker. Een voorstelling die Johannes ook vol met blijdschap maakt. Maar hoe Jezus meer zal worden, daar heeft Johannes nog niet het juiste zicht op. En op dat moment weet hij helemaal nog niet hoe het met hem zelf zal gaan. Als Jezus hoort dat Johannes in de gevangenis gegooid is, gaat hij naar Galilea, lezen we in Matthäus 4, vers 12. De wegbereider heeft zijn werk gedaan. Nu zal de bediening van de zaligmaker ten volle tot zijn recht komen. Vanuit zijn kerker hoort Johannes van zijn discipelen over de wonderen en de prediking van Jezus. Hij verwondert zich erover. Zijn eigen prediking was vooral een boeteprediking. Hij kondigde het oordeel aan voor wie zich niet bekeerde. Alleen door boete en berouw heen zou de Messias tot zegen zijn, leerde Johannes. Wat hij nu in zijn gevangenis over Jezus hoort, is zo anders. Hij hoort niet over het voltrekken van het oordeel. Ook de glorieuze overwinning van de Messias laat nog op zich wachten. Het werk van de zaligmaker kent juist veel tegenstand. En zelf zucht Johannes nog steeds in een duistere kerker. De situatie is eigenlijk uitzichtloos. Als Jezus zijn 12 discipelen heeft uitgezonden, staan er ineens discipelen van Johannes bij hem. Namens hun meester hebben ze een vraag. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Eigenlijk is het voor Johannes een vraag naar de bekende weg. Hij had zelf rijk van Jezus getuigd. Bovendien had hij de stem uit de hemel gehoord. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Nee, er was geen reden tot twijfel. Maar toch kan Johannes zijn verwachting en de werkelijkheid niet bij elkaar krijgen. Jezus geeft de discipelen niet eens antwoord. Ze moeten maar naar Johannes teruggaan en vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. Ja, maar dat was nu juist de reden voor de twijfel. Juist Jezus' activiteit kwam niet overeen met de verwachting van Johannes en zijn discipelen. Maar Jezus zegt ook hoe ze het Johannes moeten vertellen. Op de manier waarop Jezus het zegt, voldoet hij helemaal aan de beschrijving die Jesaja gegeven heeft van de knecht van de Heere. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Jezus haalt met die woorden de profeet Jesaja aan, wat we kunnen lezen in Jesaja 26, 29 en 61. Daar kan Johannes het mee doen. Jezus voldoet volmaakt aan de beschrijving die in het Oude Testament van hem gegeven was. Maar Jezus noemt niet de belofte uit Jesaja 61 vers 1 dat de gevangenen vrijgelaten zullen worden. Voor Johannes zit dat er helaas nog niet in. In de zaligspreking die volgt klinkt iets van een verwijt door. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat betekent, Johannes en zijn discipelen moeten Jezus geloven, ook al komt zijn prediking niet overeen met het beeld dat ze ervan hebben. Het oordeel zal komen, jazeker. Maar Jezus is geduldig met verlorenen. Er moeten eerst nog zondaren toegebracht worden. Johannes' situatie is nog steeds uitzichtloos. Al weet hij het zelf nog niet, hem wacht slechts een executie. Die executie is een beloning voor een dansoptreden op een losbandig feest. We lezen daar later over in Matthäus 14. Maar is zijn situatie uitzichtloos? Juist niet. De vriend van de bruidegom, zoals Johannes zichzelf noemde, mag straks voor altijd in vrijheid bruiloft vieren. Op de bruiloft van het lam, zoals Openbaring 19 het noemt.
Agneta is een veelbelovende student. Tijdens haar assistentschap komt er onverwacht een einde aan haar leven. Door de diensten die ze draait is ze vaak bij nacht en ontij op stap. In de nacht van zaterdag op zondag botst ze frontaal op een tegenligger die door een vreemde manoeuvre op haar weghelft komt. De chauffeur van de tegemoetkomende auto is ongedeerd. Hij blijkt gedronken te hebben.
De roeping en het levenseinde van Johannes de Doper zijn in alle opzichten uniek te noemen. Niet veel christenen komen zo aan een einde als Johannes. Toch kunnen ook nu de omstandigheden dramatisch zijn. Alleen al vanuit menselijk oogpunt kan de manier waarop een roeping ten einde komt heel moeilijk zijn. Mensen overlijden vroegtijdig. Anderen raken arbeidsongeschikt, soms als gevolg van het werk zelf. Er zijn werkers in het koninkrijk die geen enkele vrucht op hun werk zien. Het werk lijkt hopeloos en kan maar beter beëindigd worden. Het werk breekt sommige mensen bij de handen af. Een levenswerk kan in korte tijd te gronde gaan. In geestelijk opzicht roept dit veel vragen op. Waarom moest ik zoveel tijd en energie steken in iets wat toch niets oplevert, Was ik eigenlijk wel geroepen? Waarom zendt God mensen uit die nauwelijks productief lijken te worden? Is het niet allemaal te vergeefs geweest? De concrete menselijke situatie kan in geestelijk opzicht soms anders worden ervaren. Het menselijk verdriet dat erbij komt en Gods ondersteuning die ervaren wordt, lopen in de emoties soms door elkaar heen. Een verlies heeft een geestelijke dimensie, maar moet toch ook verwerkt worden? Bij het verwerken van een verlies kan al dan niet Gods nabijheid worden ervaren. Het kruis dat je dragen moet, kan dichter bij God brengen. Of juist daar vandaan voeren. Johannes wist van die vertwijfeling. Het was heel erg dat hij onschuldig opgesloten was. Maar de geestelijke vragen die daarbij naar boven kwamen, waren het moeilijkst. Hij was nog wel de voorloper, de wegbereider van de zaligmaker. Niemand die zoveel van hem kende als Johannes. Hij moet meer worden, maar ik minder. En dan toch zoveel vragen en twijfels. Gelukkig koos hij de weg om al die vragen en twijfels bij de Heer neer te leggen. Ook voor ons is dat de beste weg. Net als Johannes krijg je misschien een antwoord dat niet echt een antwoord lijkt. Maar je krijgt wel wat goed voor je is. De vraag naar het waarom van een roeping die schijnbaar doodloopt, wordt hier op aarde lang niet altijd beantwoord. God hoeft geen verantwoording af te leggen van zijn daden. Dat betekent dat we hem niet na kunnen rekenen, zijn bedoelingen niet kunnen volgen. Hij schakelt mensen in door ze te roepen. Hij schakelt ze ook weer uit. Door overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of wat dan ook. Hij doet dat om redenen die hij kent. Redenen die ondanks alles toch bijdragen aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. Bijvoorbeeld doordat er vrucht is op je werk, ondanks het feit dat je het misschien zelf niet ziet. Gods maatstaven zijn niet de onze. Maar ook in je persoonlijk leven kan juist zo'n moeilijke weg verdieping geven, door de trits van verdrukking, volharding, ondervinding en hoop, waarvan we lezen in Romeinen 5, vers 3 en 4. Ondanks dat je aanvankelijk misschien wel opstandig of vol onbegrip bent. Denk aan Asaf in Psalm 73 en Psalm 77. Johannes ergerde zich aan het werk van Christus. Jezus had zoveel geduld met verloren zondaren. Zouden wij dan geen geduld hebben op onze onbegrepen weg? De mate waarin je roeping of beroep gezegend lijkt te worden, is dus geen maatstaf of je roeping echt is. Wat telt, is wat het uitwerkt. Blijf je met je rug naar hem toe staan, of brengt het je uiteindelijk aan zijn voeten?
Je kunt je voorstellen hoe moeilijk de ouders en de vriend van Agneta het hebben als ze het droeve nieuws horen. Ze moeten voortaan zonder haar door het leven. En ze had toch juist altijd Jezus willen volgen? Ze werden getroost door het rijke getuigenis dat Agneta gegeven had. Toch was het afscheid moeilijk en het gemis bleef. Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het eerste deel van een reeks van 3, met als thema Einde van je roeping. Het onderwerp van dit eerste deel is Doodlopende wegen. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel dat gaat over opnieuw geroepen. Ontdek meer van onze podcasts op twr.nl/podcast.